Goedemorgen, broeders, zusters. Hartelijk welkom, ook onze gasten en luisteraars thuis. Van harte welkom in deze dienst. In deze dienst zullen de nieuw gekozen ambtsdragers worden bevestigd. Op woensdag, 23 december aanstaande, hopen we, zo de Heer wil, met alle kinderen uit de Poortkerk het jaarlijkse kerstfeest te vieren. Die middag worden er workshops gehouden voor de kinderen. Er is een zing-in en mogelijk sluiten we af met een kerstdiner. Vanwege alle maatregelen is het niet mogelijk voor ouders en andere gemeenteleden om hierbij aanwezig te zijn. Binnenkort krijgen de kinderen zelf de nodige informatie en kunnen ze zich aanmelden. Om een mooi kerstfeest mogelijk te maken, is er afgelopen week een extra digitale collecte geopend op Scipio. Deze staat nog open tot en met 18 november. Als u dat nog niet gedaan heeft, nodigen we u uit van harte om op deze manier mee te werken aan het kerstfeest. De collectes van morgen zijn voor International Christian Fellowship en voor het kerstfeest met de kinderen. Woensdag vergadert deels het Moderamen en deels de kerkenraad beleid. Het spreekuur van het Moderamen komt in verband met de coronamaatregelen te vervallen. Voor eventuele vragen kunt u het Moderamen tot en met dinsdag per mail of schriftelijk bij de scriba indienen. Volgende week hopen we, zo de Heere wil, dienst te houden voor West om 16:00. Aan- en afmelden is mogelijk tot 30 minuten voor de dienst. In deze dienst gaat dominee Wesseling ons voor en de kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
U hebt het vast al begrepen, maar goedemorgen broeders en zusters hier in de kerk. U thuis uiteraard. Het is een bijzondere dag, dat is de zondag altijd, hè. Dat zegt de Heere tegen ons. Laat het een bijzondere dag voor je zijn en blijven. Maar vandaag is wel extra bijzonder omdat hier vooraan 5 nieuw te bevestigen ambtsdragers zitten. Dat is heel bijzonder. God gaat door met zijn kerk en ik zal er in de preek het er ook over hebben dat dat toch wel heel bijzonder blijft. Dat God in deze wereld een kerk blijft aansturen. Dat dat ook een bewijs is van liefde en genade. En ons eerste lied gaat daar ook over. Door uw genade, Vader, mag ik hier binnen gaan. Laten wij eerbiedig voor het aangezicht van God gaan staan. En als wij vanuit de hemel begroet zijn, ook hem toezingen. Laat u hier en thuis ook vanmorgen vanuit de hemel begroeten. Genade, barmhartigheid en vrede voor u van God onze Vader, dankzij onze Heer Jezus Christus, in de eenheid van de Heilige Geest. Laten wij voor die troon knielen en samen bidden. Heer, eeuwige God, wij bidden vanuit de Poortkerk. Gebouw op aarde, en als je zou uitzoomen en afstand zou nemen en bij wijze van spreken vanuit een ruimtestation of vanuit de hemel ernaar zou kijken, dan valt het gebouw volstrekt in het niet. En tegelijk is het een voorportaal van de hemel. En het is zondag, Heer. U roept ons in uw nabijheid. Wij komen. Lijfelijk, maar daarin zijn we ernstig beperkt in deze tijden. Maar als we in de huiskamer zitten, is het niet minder, Heer. Ook dan roept u ons in uw nabijheid voor uw troon. En wij doen er goed aan om dat op ons te laten inwerken. Wat dat zegt over u en over ons. Door uw genade, Vader, durven wij hier binnen te gaan. En we danken u dat u een God bent van genade en liefde en zorg. Dat bewijst u zeker ook vandaag weer. We danken u dat wij altijd ons mogen laten vrijpleiten. Ook als onze daden en woorden allemaal niet zo goed gekozen en rechtvaardig zijn. Maar in uw Zoon zijn wij schoon. En geef dat we dat vastpakken, ontvangen, ons eigen maken. Geef dat we ook door die bril naar elkaar kijken. Want dat is toch datgene waar het in de kerk om draait. Leven van uw liefde en uw genade. Wij bidden, Heer, of u uw woord wilt laten spreken. Er zijn zoveel geluiden en zoveel stemmen in deze wereld. En het kan ons oor verdoven. Maar wilt u in de kracht van uw geest ruimte scheppen voor uw woord en voor uw kracht in ons leven en in ons hart? En wilt u ons zegenen? We danken u dat we zeker voor West een bijzondere dienst mogen beleven. Omdat vanuit de hemel door de Heer Jezus 5 nieuwe ambtsdragers worden bevestigd. Geef ook dat we dat op niveau zien en beleven. Wij bidden om uw nabijheid hier in dit poortgebouw. Wij bidden in Jezus' naam. Amen. Laten wij de geschriften van God openen. Ik ben nog steeds wat verkouden, zoals u mogelijk weet, heb ik me de afgelopen week op corona laten testen en die test viel gelukkig negatief uit. En dat is dan de positieve kant, maar ik heb nog steeds wat last van neusverkoudheid en hoesten. Dus ik hoop dat dat niet al te storend werkt in deze dienst. Vorige week begonnen met een aantal preken uit de profetieën van Zacharia. Ik heb toen ook even een kaartje laten zien. Zacharia, die profeet, was bij de terugkeer uit de ballingschap, zeg maar zo'n 500 jaar voor Christus. En ik wilde vanmorgen preken uit Zacharia 3. Dat is een heel imponerend visioen. Dat gaat over de vervuilde hoge priester Jozua. En hij biedt natuurlijk toch ook al een perspectief op de volmaakte hoge priester, de Heer Jezus. Daar lezen we over in Hebreeën 7, vers 22 tot 28. Aansluitend zingen wij of beleven we mee Psalm 110, vers 1 en 3 uit de nieuwe psalmberijming. Daarna volgt een kindmoment. En dat kindmoment is ook een hele mooie inleiding op de lezing van Zacharia 3.
Hebreeën 7 vanaf vers 22. Daardoor staat Jezus garant voor een veel beter verbond. Zij volgden elkaar generaties lang op omdat de dood hun belette priester te blijven. Terwijl hij zonder... Sorry. Terwijl hij priester zonder opvolger is, omdat hij tot in eeuwigheid blijft. Zo kan hij ieder die door hem tot God komt, volkomen redden. Omdat hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten. Een hoge priester als hij hadden we ook nodig. Iemand die heilig, schuldeloos en zuiver is. Van de zondaars afgescheiden en ver boven de hemel verheven. Hij hoeft niet, zoals de andere hoge priesters, elke dag eerst offers op te dragen voor zijn eigen zonde en dan voor die van het volk. Dat heeft hij immers voor eens en altijd gedaan toen hij het offer van zijn leven bracht. De wet stelt mensen aan als hoge priester en mensen zijn behept met zwakheid. Maar met de bekrachtiging onder ede die later werd uitgesproken dan de wet, is de Zoon aangesteld, die voor altijd de volmaaktheid heeft bereikt.
Hoi, wat fijn dat je kijkt naar een nieuw kindermoment in de Poortkerk. Droom je wel eens? Misschien denk je nu bij jezelf, dromen? Ik weet eigenlijk niet wanneer ik voor het laatst gedroomd heb. Maar weet je dat elk mens iedere nacht droomt? Dat is namelijk een manier van je hersenen om informatie die je hebt gehoord of gezien te verwerken, om het een plekje te geven in je hersenen. Eigenlijk een super gaaf mechanisme. Dat gebeurt allemaal vanzelf in je hoofd. Meestal merk je daar niks van. Soms heb je een droom die je wel onthoudt. Soms heb je een enge droom. Of juist een hele fijne. Er zijn superveel verschillende soorten dromen. Meestal weet je, als je wakker wordt, je dromen niet meer. Maar soms maakt een droom echt indruk. Weet je welke dromen ook indruk maken? Visioenen. Visioenen zijn een heel bijzonder soort dromen. Het zijn dromen waarin God dingen uitlegt. dingen die nog moeten gebeuren. Of dingen die ergens anders gebeuren. Die je eigenlijk niet kunt zien, maar dan in een droom toch kunt zien. In de Bijbel lees je vaak dat profeten dit soort dromen kregen. En je noemt ze een visioen. Nou, de profeet waar het vandaag over gaat is Zacharia. Zacharia was een profeet die leefde in de tijd van de ballingschap. De ballingschap was een periode waarin Israël weggevoerd was. Als straf. Ze kregen straf omdat ze het allemaal verkeerd gedaan hadden. En Gods geduld was helemaal op. Maar al aan het begin van de ballingschap had God gezegd, 70 jaar en dan mogen jullie terugkeren. 70 jaar straf. Je weet hoe lang het gaat duren. En dan mogen jullie terugkeren. En de profeten die leefden in de ballingschap, zoals bijvoorbeeld Zacharia, die konden daarover vertellen. En die konden het volk steeds helpen herinneren. Oh ja, we gaan terug. En er gaan mooie dingen gebeuren. En de profeten Zacharia en Haggai leefden in de tijd dat de Israëlieten ook echt teruggingen. En dat ze mochten gaan beginnen aan de herbouw van de tempel. Ze mochten terug naar Jeruzalem gaan, wat al heel bijzonder was. En de profeten Haggai en Zacharia kregen daar een belangrijke rol in. En Haggai vertelt eigenlijk steeds wat de mensen daar ter plekke moeten doen. En Zacharia die krijgt dromen over wat er nog gaat gebeuren. Hele mooie, maar ook wel hele bijzondere dromen. En de droom van vandaag, de droom waar dominee Wesseling straks ook over gaat preken, gaat over de hoge priester, over Jozua. En in de Bijbel staat dan Jozua die als een stuk hout uit het vuur getrokken was. Israël wordt gered, maar nog net. Net voordat het hout in de fik vliegt, wordt het eruit getrokken. Zo moet je het een beetje zien. En dat is best een ingewikkeld stukje. Het is ook een heel mooi stukje, want er gebeuren een paar bijzondere dingen. Allereerst zien we Jozua in de hemel staan, bij God. Maar daar staat nog iemand, de duivel. En de duivel probeert Jozua zwart te maken. Hij probeert slechte dingen over hem bij God te zeggen. En dan komt een engel en die zegt, dat mag niet, je moet zwijgen. Want God heeft Jozua zelf gered. Prachtig, hè? Weet je wat zo mooi is? Jozua staat daar ook met vieze kleren. En dat kun je wel een beetje vergelijken met de verkeerde dingen die wij soms doen. Die verkeerde dingen, dat is eigenlijk viezigheid op je schone kleren. En Jozua staat daar dus met vieze kleren. Als een zondaar. En dan trekken de engelen die vieze kleren bij Jozua uit. En hij krijgt nieuwe witte kleren aan. Ja, dat kan eigenlijk alleen maar in een droom. Dat je zomaar ineens witte kleren aan hebt. Alsof je... Oh, wauw. Kijk nou eens. Nou, ik geloof dat ik mijn gewone kleren toch makkelijker vond. In zijn droom mag Zacharia zelfs meedenken in de hemel. Hij mag een aanvulling geven. En hij zegt, ze moeten hem eigenlijk ook nog een tulband opzetten. De priesterlijke waardigheid, dat hoofddeksel wat daarbij hoorde, die krijgt Jozua ook weer terug. Jozua wordt echt weer een priester in Gods dienst. En dat was een boodschap voor het volk Israël. Want het volk Israël mocht terug naar Jeruzalem. Maar ze gingen daarheen en dan moesten ze wel weer echt God gaan dienen. En dat was een belangrijke boodschap voor hun. Maar de Bijbel moet je altijd op twee manieren lezen. Er zit een boodschap in voor de mensen toen. En er zit ook altijd een boodschap in voor de mensen nu. Voor jou en voor mij. En de boodschap voor jou en voor mij vandaag is dat God ons gered heeft. Zelf gedaan. Hij heeft ons gered. En hij geeft ons een nieuwe plek. Nieuwe witte kleren. Hij zegt, ik maak je helemaal schoon door het offer van Jezus Christus. En hij zegt, en vanaf nu moet je voor mij gaan leven. Je hebt nieuwe witte kleren gekregen. Je hebt een tulband op je hoofd gekregen. Je krijgt priesterlijke waardigheid. Je mag mij dienen. En daar moet je mee aan de slag. Lijkt jou dat wat? Witte kleren? Het is niet altijd echt dat je witte kleren aan moet trekken, hè? Maar soms kan het je wel helpen om even er weer aan te denken. Ik leef voor God. En wat betekent dat voor jouw leven van elke dag? Ik ga toch even proberen of het nog een keer werkt. Het is gewoon nog een keer gelukt. dan denk ik dat ik het me aanhoud.
Nou, we lezen Zacharia 3. Vervolgens liet hij me de hoge priester Jozua zien. Deze stond voor de engel van de Heer met aan zijn rechterhand Satan die tegen hem pleitte. De engel van de Heer zei tegen Satan: de Heer zal je het zwijgen opleggen. De Heer die Jeruzalem heeft uitverkozen, zal jou het zwijgen opleggen. Is deze Jozua niet een stuk zwart geblakerd hout dat uit het vuur is weggerukt? Nu was Jozua in vuile kleren voor de engel verschenen. Deze zei tegen degene die voor hem stonden: trek hem die vuile kleren uit. En tegen Jozua zei hij: hierbij reinig ik je van alle schuld en kleed ik je in een feestelijk gewaad. Ik zei: ze zouden hem een nieuwe tulband moeten omdoen. Ze deden hem een nieuwe tulband om en kleedden hem aan in het bijzijn van de engel van de Heer. De engel verzekerde Jozua: dit zegt de Heer van de hemelse machten. Indien je mij gehoorzaam bent en mijn voorschriften in acht neemt, indien je mijn tempel beheert en mijn voorhoven bewaakt, zal ik je opnemen in deze kring. Luister, hoge priester Jozua, jij en je priesters die voor je zitten en die in staat zijn om tekens uit te leggen. Ik zal mijn dienaar sturen. De telg aan de stam van David. Ik leg een steen voor je neer, Jozua, één enkele steen waarop 7 ogen rusten. Ikzelf zal daarin een inscriptie graveren, spreekt de Heer van de hemelse machten. En in 1 enkele dag zal ik dit land reinigen van alle schuld. Op die dag, spreekt de Heer van de hemelse machten, zullen jullie elkaar uitnodigen onder de wijnrank en onder de vijgenboom.
De profetie loopt dus uit op vrede op aarde. Dankzij deze hoogpriester en zijn bemiddelend werk bij God, laten we aansluitend op de preek ook zingen over deze priesterkoning. Psalm 72 uit de nieuwe psalmberijming, vers 1 en 3. Broeders en zusters, vanuit de hemel geliefd door onze Heer Jezus Christus. Christiaan die heeft al een prachtige inleiding op de preek gehouden, dus dat hoef ik niet nog een keer te herhalen wat mij betreft. Ik wilde vanmorgen preken over de wonderbaarlijke bevestiging van Jozua. De wonderbaarlijke bevestiging van Jozua. 3 dingen: verbazingwekkend, hoopvol en persoonlijk. Het gaat vanmorgen dus over de wonderbaarlijke bevestiging van hoge priester Jozua. Verbazingwekkend, hoopvol en persoonlijk. Als het een grap was, dan zou je erom kunnen lachen. Bij een ontgroening van studenten bijvoorbeeld, of op een vrijgezellenfeestje. En stel je voor dat je als vrijgezel de opdracht krijgt om de stad of het dorp in te lopen met van die reclameborden, die sandwichborden, om. En voorop en achterop staat geschreven brandhout. En je voelt jezelf wel lopen,
natuurlijk.
Iedereen kan het zien. Kijk nog eens een keertje extra om. Er wordt wat gegniffeld om je heen. Want iedereen voelt wel, brandhout, ja, dat is geen compliment. En toch is dat wat van Jozua gezegd wordt. De nieuwe Bijbelvertaling zegt, een stuk zwart geblakerd hout. De vorige vertaling zei, een stuk brandhout uit het vuur weggerukt. En het klinkt notabene uit de mond van Yahweh zelf. En Jozua die wordt niet gedisqualificeerd door mensen die hem niet mogen of wat dan ook. Nee, het klinkt uit de mond van God zelf. En iedereen kan het horen. We horen het tot op de dag van vandaag. Jozua brandhout. Wat gebeurt er? Nou, het is wel duidelijk, hè? In het visioen verschijnen er drie personen op het toneel. Christiaan die plaatst het visioen in de hemel. Er valt veel voor te zeggen. Misschien speelt het zich ook wel af bij de ingang van de hemel. Hè, zoals ook hoofdstuk 1 zeg maar, bij de hemelpoort zich afspeelde. Maar hoe dan ook, we zien de hoge priester Jozua, de engel van Yahweh en, tot je verbijstering bijna, Satan. De aanklager, degene die er goed in is om mensen zwart te maken. En als je heel goed kijkt, dan zie je achter de coulissen nog een vierde gestalte, die van Yahweh zelf. Maar die laat zich wat minder openlijk zien, lijkt het wel. Dat is bij Satan heel anders. En er gebeurt dus iets wat in de Bijbel maar heel zelden gebeurt. En dat is dat we getuigen zijn van een moment waarop de Satan zijn gezicht laat zien. Zijn ware gezicht. En je ziet hem in het paradijs. Als die Eva en Adam en zo de hele mensheid probeert te tackelen. Je ziet hem terug bij Job. En Job die een voorbeeldig vroom leven leidt. Ook al is die geweldig rijk. Maar Satan die zegt, ja Job, of God, hij doet het alleen maar omdat hij er zelf van profiteert. Stel hem maar eens op de proef en dan legt zijn geloof het loodje. En later dan zien we de Satan terug in Openbaring 12. Dat gaat over de hemelbestijging van de Heer Jezus, zijn troonsbestijging. En dan wordt Satan, de aanklager heet hij daar, uit de hemel geknikt. Het is dus een heel spannend moment. Satan, zoon van God, de engel van de Heer. De Heer Jezus Christus, voordat hij een mensenlichaam van vlees en bloed kreeg. Satan, de zoon van God en een zondig mens. Dat kan niet goed aflopen. Maar waarom laat Satan hier ineens weer zijn gezicht zien? Nou, dat kun je wel begrijpen. De ballingschap, de wegvoering, die zat er vrijwel op. De tempel werd weer herbouwd, langzaam maar zeker. En af en toe lag het werk stil vanwege de tegenslagen en de tegenwerking. Maar hoe dan ook, Yahweh die staat op het punt om de diensten, de ambten zou je bijna kunnen zeggen, in de tempel weer op gang te brengen. En de hoge priester die vervulde daarin een spilfunctie. Dat was de contactpersoon tussen God en mensen. De bemiddelaar tussen hemel en aarde. Als hij wegviel, ja dan hield het op. Zo simpel is het. En eens zie je wat Satan voor ogen staat. Dat contact tussen God en mensen verstoren en het liefst nog verbreken. En het kan hem ook echt niet schelen hoe, als de verzoening tussen God en mensen maar stagneert. En als de zegen van God maar wegsterft. En als het gebed van mensen tot God maar stokt. Kijk die Jozua nou zeg. Wat is het nou voor een vent? Zo iemand wil je als heilige God toch niet in je buurt hebben. Die man die ziet er niet uit. Hoe goor, hoe smerig, te vies om aan te raken. Hou hem alsjeblieft op afstand. Verontreinig je niet aan zo'n man. En het bizarre is, viel me van de week weer op, het bizarre is dat er niet eens een soort verdediging op gang komt. Kom op, Satan, het is een geweldige vent met een enorme staat van dienst en een cv om je vingers bij af te likken. Integendeel. En kennelijk heeft Satan wel een punt. En ook daar kun je wel wat bij indenken. Hè? Jozua, een telg uit het hoge priesterlijk geslacht. Zeg maar de eindverantwoordelijke voor de hele tempeldienst. Maar als je de andere profeten leest, dan kom je erachter dat die wegvoering naar Babel, dat voor een belangrijk deel toch ook wel te wijten was aan de priesters. Het was rond de tempel van God een zootje geworden. Geldklopperij. De priesters liepen maar al te vaak stomdronken rond en ze runden tempelbordelen. Hosea die schreeuwt het uit, ja, uit liefdesverdriet zou je bijna zeggen. God die het uitschreeuwt, mijn volk gaat ten onder omdat ze niet meer vertrouwd zijn met mij. Het is Satan bijna gelukt om dat contact ook echt helemaal te verbreken. En Jozua die staat als hoge priester symbool voor het hele volk, voor al die opgestapelde schuld. Zwart geblakerd, zegt de engel van de Heer, omdat hij ternauwernood uit het vuur van de ballingschap is weggetrokken. En de typering komt uit de mond van de engel van Yahweh. En Jezus Christus, voordat hij mens werd op aarde. Je zou bijna zeggen, hij doet er geen woord van af. Jozua is uit zichzelf ongeschikt. Ik heb me af zitten vragen, kun je dat ook van ons zeggen? Hè? Of is dat iets wat je een beetje moet opbergen in het verleden? Hè? Ik vond wat Christiane heel mooi zei. Als je de Bijbel leest, dan moet je altijd op twee dingen letten. Hè? Het had natuurlijk een heldere betekenis voor de mensen toen. Ze snapten het, ze konden er wat mee. Maar het heeft ook iets te zeggen voor ons vandaag. Als wij hiervoor in de kerk een kindje laten dopen, dan is de eerste zin, wij mensen in zonde ontvangen en zo geboren, dat is de zwarte kant om het zomaar eens te zeggen. Ik vind het altijd een heel bijzondere zin in het bevestigingsformulier dat we straks zullen lezen. Als hoofd van de kerk zorgt Christus vanuit de hemel voor zijn gemeente op aarde. En dan daarvoor neemt hij mensen in dienst. Jullie zijn mens. En ik ben mens. Uit onszelf niet geschikt. We hebben allemaal onze zonden, tekortkomingen en gebreken. Wat een wonder, toch? Dat God doorging toen. En wat bijzonder dat God doorgaat nu. Ik hoop dat je verbazing blijft oproepen. Ja, ook als je terugkijkt in het verleden van de kerk, in de tijd van de ballingschap en Jozua. Wat een wonder dat God doorging. Ambtsdrager zijn is wat mij betreft allereerst zelf doordrongen raken van wat genade is. Tot in het diepst van je ziel. En dat lied waarmee we de dienst begonnen, ook echt uit je eigen hart gegrepen laten zijn. Door uw genade, Vader, mag ik hier binnen gaan. Genade is altijd amazing grace. Verbazingwekkend. Die wonderbaarlijke bevestiging van Jozua. En als tweede, het is ook verantwoordelijk. Ja, want ook al lijkt Satan alle recht van spreken te hebben, hij wordt resoluut aan de kant geduwd. En totaal onverwacht, dat had je niet meer durven hopen, komt er een inhuldigingsceremonie op gang. De vuile, stinkende kleren van Jozua die moeten worden uitgetrokken. En hij krijgt het schone, witte statiegewaad van de hoge priester aan. En Zacharia die zit helemaal in het visioen, vergeet zijn tulband niet, hè. Het symbool van zijn hoge priesterlijke waardigheid. En ineens staat Jozua paraat in vol ornaat. Voor de engel van Jahwe. Hij oogt brandschoon. Probeer eens even in te denken wat dat moet hebben betekend voor een willekeurige Israëliet toen. En stel je voor, je was met je ouders en met je grootouders weggevoerd naar Babel. Daar had je tientallen jaren lang in ballingschap gezeten. En dan mag je weer terug naar Jeruzalem en je ziet langzaam maar zeker dat tempelgebouw weer uit de as herrijzen. Hoe beleef je dat? Dat is toch ongelooflijk eigenlijk. Ontroerend. Feestelijk. Ja, hoe bestaat het dat God verder gaat? Volgende vraag, hoe beleef je dat nu? En wat in 's hemels naam geeft aan Jahwe voldoende reden om door te zetten? Om dit nieuwe avontuur aan te gaan? En er is maar één antwoord op. De diepste reden vindt hij in zichzelf. En vers 2. De engel van de Heer zei tegen Satan. Jahwe zal je het zwijgen opleggen. Jahwe die Jeruzalem heeft uitverkozen, zal jou het zwijgen opleggen. En daarmee wordt de Satan de mond gesnoerd. Het is de keus van Jahwe. Omdat hij God is. Omdat hij goed is. Omdat hij liefdevol is. Omdat hij genadig is. En daar is Satan niet tegen opgewassen. Hij kan er geen kwaad woord van zeggen. En wordt gedwongen er het zwijgen toe te doen. Ziet u het wonder? In dit visioen wordt de engel van Jahwe er speciaal voor op uitgestuurd. Hij is de afgezant die dat tempelbedrijf op aarde weer moet gaan opzetten en aansturen. Nou ja, tempelbedrijf, dat klinkt wel bedrijfsmatig. Dat is mij te kil en te zakelijk. Want als je even inzoomt op die tempel, waar ging het nou om? Jij mag het tempelbedrijf gaan beheren, zegt de engel. Maar dat ging natuurlijk om de gang van zaken aansturen, maar dat was geen doel op zich. Het ging om die offers, om de verzoening tussen God en mensen die moest blijven doorgaan, om de aanbidding. Als je het heel klassiek zegt, dan ging het om de bediening van de verzoening. Wie is God? Wie ben je zelf? Dat moesten de mensen blijven beseffen. Dat moesten op het hart gebonden worden. En ze moesten leren om er ook echt uit te leven. Vandaar dat daar meteen achter staat de voorhofbewaking. En wat past wel dicht bij God? En wat hoort daar niet thuis? Wat is, om zo maar te zeggen, rein en onrein? En, nog een derde punt in de taakomschrijving. Ik zal je opnemen in deze kring. Als je het letterlijk probeert weer te geven, dan staat er zoiets van: ik zal je omwandelingen geven te midden van degenen die hier staan. Nou, uitleggers die breken daar hun hoofd over, van wat wordt er nou precies mee bedoeld. Ik vind de uitleg het meest waarschijnlijk die denkt aan de engelen. Het hele visioen speelt zich af in de nabijheid van Jahwe en de engel van de Heer en andere engelen. En de hoge priester was natuurlijk degene die het voorrecht genoot om één keer per jaar, bij hoge uitzondering, de hemelzaal binnen te komen. Het allerheiligste. En daar stond de ark als troonzetel van God. En boven de ark die twee cherubs, die meesterengelen. Die de heiligheid van God moesten bewaken. Ik zal je omwandelingen geven te midden van de engelen. De hoge priester krijgt vrije toegang tot God. Hoe zou Jozua dat beleefd hebben? Kom je ternauwernood weer terug uit de ballingschap en je krijgt vrije toegang tot de levende God. Wat een voorrecht, wat een contrast ook. Andere bijzondere zin uit het bevestigingsformulier straks. Mijn geliefde broeders en zuster. Blijf jezelf oefenen, blijf jezelf verdiepen in de Bijbel en je oefenen in een leven dat aan God is toegewijd. Ik zou jullie willen meegeven, blijf ook in je persoonlijk leven die omgang met God in praktijk brengen. En besef hoe bevoorrecht je bent, dat je zomaar tot God mag bidden. En daarom als derde, het is ook persoonlijk. In verschillende opzichten. De wonderbaarlijke bevestiging van hoge priester Jozua is ook persoonlijk. Want als je je even afvraagt wie nou de hoofdrol krijgt in dit visioen, dan is dat volgens mij de engel van Jahwe, Jezus Christus. Voordat hij in Bethlehem mens van vlees en bloed werd. De hoge priester, zegt de Hebreeënbrief, die wij als mensen nodig hebben. Heilig, schuldeloos en zuiver. En Jozua is natuurlijk nog maar een zwakke afspiegeling van de echte, grote, volmaakte hoge priester die Jezus Christus zou worden. Hij heeft de hoofdrol. En u mag best van me weten, ik vind het een van de meest aangrijpende stukjes uit het Oude Testament. En waarom? Ja, eigenlijk komt in het ene visioen alles tegelijk samen. En het kan me aangrijpen dat hij daar staat. Maar hij moet toch hebben beseft. Jozua krijgt sprankelend witte kleren aan. Maar dat kan alleen maar omdat hij en ik zullen gaan ruilen. En hoe zal Christus, de Zoon van God, het beleefd hebben? Niet de show must go on. Maar wel de verzoening must go on. Een feest van genade, altijd weer. En die engel van Jahwe moet begrepen hebben, er komt een dag waarop ik niet uit het vuur zal worden weggerukt. Het zal me verteren. En dat witte priestergewaad van Jozua is al bij voorbaat gewassen in het bloed van het lam. Zoals ook ons leven gewassen moet worden in het bloed van het lam. En veel later in de Bijbel krijgt de apostel Johannes zijn visioenen. En hij ziet op een gegeven moment in Openbaring 7 de mensen uit de strijd op aarde tevoorschijn komen in de hemel. En dan staat er van die mensen, zij hebben hun gewaden gewassen in het bloed van het lam. Jozua, de naam Jezus zit erin. En in het Hebreeuws is het Jehoshua. Yahweh red. Je ziet het gebeuren in Jezus Christus. Sluit zo'n visioen dus niet op in de verleden tijd. En we hebben Hebreeën 7 gelezen en we lazen ook. Zo'n hoge priester hebben wij nodig. Hij kan volmaakt redden wie door hem tot God gaat. Dat geldt voor jullie. En het geldt voor mij. En het geldt voor de gemeente. U dus. Al die broeders en zusters die aan onze zorgen als ambtsdrager worden toevertrouwd. Hij kan volkomen helpen en redden. Als je door hem God zoekt en vindt. Jezus is de hoge priester die in de hemel voor ons bidt. We leven niet in een gemakkelijke tijd. Dat geldt voor de hele wereld. Wat waren de verkiezingen in Amerika spannend. Het geldt voor de kerken van Jezus Christus ook. Geen gemakkelijke tijd. En het geldt voor Veenendaal West, idem dito. En in deze tijd worden jullie bevestigd als dienaren van Jezus Christus in de hemel. En dienares. Hij neemt je persoonlijk in dienst. Maar besef, hij bidt voor jullie. En ons allemaal. Dus je mag erop vertrouwen dat hij persoonlijk achter je staat. Wees gezegend in zijn naam. Amen. Bij wijze van belijdenis van ons geloof wilde ik een paar antwoorden lezen uit de Heidelbergse Catechismus. Daarna beluisteren en beleven wij mee opwekkingslied 199. Wat is voor ons de waarde van de troonsbestijging van onze Heer Jezus Christus? Allereerst dat Hij in de hemel is voor het aangezicht van zijn Vader, om voor ons te pleiten. Verder zendt Hij ons zijn geest als verzekering. Door zijn kracht zoeken wij wat boven is, waar Christus zit, aan de rechterhand van God, en niet wat op de aarde is. Waarom wordt daaraan toegevoegd, Hij zetelt aan de rechterhand van God? Jezus Christus is opgevaren naar de hemel om zich daar te bewijzen als hoofdaanvoerder, zou je kunnen zeggen, van zijn christelijke kerk, door wie de Vader alle dingen regeert. Wat is voor ons de waarde van zijn hemelse glorie? Ten eerste giet Hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn ledematen, hemelse gaven uit. Ten tweede beschermt en bewaart Hij ons met zijn macht tegen alle vijanden. Voor de dienst zei ik tegen de 5 te bevestigen ambtsdragers, broeders en een zuster, dat ik het heel bijzonder vond dat dat kon, dat het voor mij ook een bewijs is dat God in zijn liefde en trouw doorgaat met zijn gemeente op aarde. Laten we samen het formulier lezen. Als kerkraad hebben we u 2 de namen van de broeders en de zuster bekendgemaakt die tot ouderling of diaken, diakones, gekozen zijn, om na te gaan of iemand een gegrond bezwaar tegen hun bevestiging had in te brengen. Gelukkig waren zulke bezwaren niet aan de orde. Daarom worden deze broeders en zuster nu in de naam van onze Heer in hun ambt bevestigd. Als het hoofd van de kerk zorgt Christus vanuit de hemel voor zijn gemeente op aarde. Daarvoor neemt hij mensen in dienst. De apostel Paulus wijst daarop met de woorden: Hij is het die apostelen heeft aangesteld en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. Als de goede herder zorgt hij voortdurend voor zijn kudde en stelt hij herders aan om in zijn naam de schapen op de schapen te passen. Oudsten vinden we al in het Oude Testament. Ze bekleden daar een leidende functie. In het Nieuwe Testament lezen we dat de apostelen door de geest van Christus geleid in elke gemeente oudsten aanstelden. Er waren in de vroegchristelijke kerk oudsten die leiding gaven, bij ons ouderlingen genoemd, en oudsten die daarnaast preekten en onderwijs gaven. Tegenwoordig noemen we hen predikanten. Met hen vormen de ouderlingen de kerkraad. Door de leiding van de gemeente toe te vertrouwen aan de ouderlingen met de predikanten, beschermt Christus zijn kerk tegen heerszuchtig optreden van enkelingen. Over de taak van de ouderlingen spreekt het Nieuwe Testament op diverse plaatsen. Samen met de predikant moeten ze als herders de gemeente besturen en verzorgen. In de eerste plaats letten ze er daarom op dat ieder lid van de gemeente zich met woord en daad gedraagt in overeenstemming met het evangelie. Ze bezoeken de leden van Christus gemeente om hen aan de hand van de Bijbel te troosten, te waarschuwen en te onderwijzen. Hen die zich in leer of leven slecht gedragen, wijzen ze terecht en ze zorgen ervoor dat doop en avondmaal niet ontheiligd worden. Op degenen die bewust in zonde blijven leven, passen ze de christelijke tucht toe. In de tweede plaats zorgen ze er als beheerders van Gods huis voor dat alles in de gemeente vreedzaam en ordelijk toegaat. En wel zo als Christus het heeft opgedragen. Ze letten erop dat niemand een ambt bekleedt in de gemeente zonder daartoe op een wettige manier geroepen te zijn. De predikant helpen ze met raad en daad. In de derde plaats houden de ouderlingen toezicht op leer en leven van de predikant. Er mag immers geen dwaalleer verkondigd worden en de gemeente moet worden opgebouwd. Met dat doel droeg Paulus de oudsten in de gemeente in Efeze op te waken voor de wolven die de schaapskooi van Christus zouden binnendringen. De ouderlingen zullen deze taken kunnen vervullen als ze zich verdiepen in de Bijbel en zich oefenen in een leven dat aan God is toegewijd. Barmhartig zijn voor mensen in nood, daar gaat het om in het werk van de diaken. Christus is daarin een voorbeeld voor ons geweest. Hij kwam in de wereld om te dienen en ontfermde zich over velen die in nood waren. In navolging van haar Heer zorgde de eerste christelijke gemeente ervoor dat niemand in haar midden gebrek leed. De apostelen deelden uit aan alle mensen die iets nodig hadden. De Heer roept ook nu op tot gastvrijheid, offervaardigheid en barmhartigheid om zwakken en hulpbehoevenden volop te laten delen in de blijdschap van de gemeente. Niemand mag daar ongetroost blijven in ziekte, eenzaamheid of armoede. Met het oog op deze hulpverlening heeft Christus diakenen aan zijn gemeente gegeven. We lezen hoe de apostelen speciale ambtsdragers lieten kiezen toen ze zelf niet meer in staat waren al het werk in de kerk naar behoren te verrichten. Diakenen moeten ervoor zorgen dat de hulpverlening in en door de gemeente goed verloopt. Ze bezoeken de gemeenteleden thuis om zich op de hoogte te stellen van hun problemen of hen aan te sporen anderen te helpen. Ze inventariseren de gaven van de gemeenteleden en zetten die in waar het nodig is. Bovendien zamelen ze de giften uit de gemeente in, beheren die en delen die in de naam van Christus uit. Degenen die de liefdegaven van Christus ontvangen, bemoedigen zij met Gods goede boodschap. Ze zetten zich in voor de eenheid die de Heilige Geest in de gemeente brengt en laat ervaren aan het Heilige Avondmaal. De diakenen spannen zich er met woord en daad voor in dat deze eenheid zichtbaar wordt in onderlinge liefde. Zo zullen we als gemeente groeien in liefde voor elkaar en voor alle mensen. Jullie vragen om op het podium te komen staan. Even voor de mensen, de kijkers en luisteraars thuis. We hebben hier op de tafel ook het boek liggen met het ondertekeningsformulier. Daar zullen deze broeders en zusters straks ook een handtekening onder zetten. In dat ondertekeningsformulier staat dat we ons met elkaar verbinden aan wat de Bijbel leert en hoe we dat in de belijdenissen met elkaar verwoorden. Dat is zeg maar ons akkoord van eenheid. Dan weet u hoe het straks gaat verlopen. Geliefde broeders en zuster, u staat klaar om uw ambt op u te nemen en ik verzoek u op de volgende vragen te antwoorden voor God, de Heer Jezus ook, en zijn gemeente. Allereerst bent u ervan overtuigd dat God zelf u door zijn gemeente tot deze taak heeft geroepen. Beleidt u dat alleen de Bijbel leert hoe we gered worden en wijst u af alles wat daarmee in strijd is. Belooft u in overeenstemming daarmee uw ambt trouw te vervullen en in heel uw leven te laten blijken dat u ontzag hebt voor God? Belooft u zich te onderwerpen aan de kerkelijke vermaning en tucht? In overeenstemming met de kerkorde mocht u zich in leer of leven misgaan, waarvoor de Heer door zijn geest u genadig behoede. Ik ga maar even de rij af. Broeder Klaas Klok, wat is daarop uw antwoord?
Ja.
Ik zou je willen vragen om je ja-woord te bekrachtigen met je handtekening. Zuster Ina Doedens, wat is daarop jouw antwoord? Ik zou ook jou willen vragen om je handtekening te zetten. Broeder Gerard de Koning, wat is jouw antwoord? Ja. Broeder Jacob Poppa, wat is jouw antwoord?
Ja.
Ook jou zou ik willen vragen om je handtekening te zetten. En broeder Gert Arkema, wat is jouw antwoord?
Ja.
En ook jou wil ik vragen om te tekenen. Mogen onze almachtige God en Vader door onze Heer Jezus Christus en in de kracht van zijn geest jullie geven, dat je deze dienst trouw en met vrucht zult vervullen. Amen. Laten wij ook een zegenlied zingen. We zijn zeker ook op dit moment ernstig beperkt door alle coronamaatregelen, maar het combo zal gezang 261 zingen. En ik wil u thuis allemaal vragen om vanaf uw plek ook in te stemmen en zo mogelijk mee te zingen. Broeders, ouderlingen, hier thuis. Bestuur de gemeente met toewijding samen met de predikant. Gedraag u als herders over de kudde van God, als u bemoedigt en waarschuwt. Waak erover dat de gemeente blijft bij de zuivere leer en daar ook echt uit leeft. Vergeet niet wat de apostel Petrus schrijft. Hoed Gods kudde, waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt. Houd goed toezicht, niet gedwongen, maar vrijwillig, zoals God het wil en niet om er zelf beter van te worden, maar met belangeloze toewijding. Stel u niet heerszuchtig op tegenover de kudde die aan u is toevertrouwd, maar geef het goede voorbeeld. Broeders en zuster diaken, toon u toegewijd en actief bij het inzamelen en beheren van de giften uit de gemeente en het inventariseren en inzetten van de gaven. Laat het allemaal ten goede komen aan wie hulp nodig heeft. Bemoedig en help iedereen die in zorgen leeft of eenzaam is. Geef zo aan de gemeente een goed voorbeeld van de onderlinge zorg waartoe Christus ons allemaal roept. Broeders, ouderlingen en diakenen en zuster diakones, wees allemaal trouw in uw dienst. Houd vast aan het mysterie van het geloof, met een zuiver geweten. Dan verwerft u aanzien en kunt u door uw geloof in Jezus Christus vrijuit spreken. Ik richt mij tot alle gemeenteleden. Geliefde broeders en zusters, ontvang deze mannen en deze vrouw als dienaren van God. Erken de ouderlingen als opzieners en herders van de gemeente. Respecteer hen om hun werk. En luister naar hun goede waarschuwingen, zodat zij hun taak met vreugde kunnen vervullen. Zorg ervoor dat de diakenen de middelen hebben om hun werk te doen. Wees goede rentmeesters over wat de Heer u toevertrouwt. En weet u in de gemeente geroepen om te dienen. Laat ieder in de gemeente die in nood verkeert, dankbaar de hulp aanvaarden die Christus zelf door middel van diakenen wil geven. Laten wij gaan bidden. Ik heb ook een paar gebedspunten. Wij zullen Geert Borg aan de Heer opdragen. Hij heeft ervoor gekozen om niet langer lid meer te willen blijven van onze gemeente. Ook omdat hij niet goed weet wat hij met God en met kerk zijn wil. En verder heeft broeder Age Veenstra de afgelopen week weer onderzoeken gehad. En daaruit is gebleken dat er ook plekjes op zijn longen zijn gevonden. Dat zijn wel verontrustende berichten. Dus we zullen hem en al de zijnen ook in handen van de Heer leggen. Laten we samen bidden. Onze Vader in de hemel, Heere Jezus, onze pleitbezorger, hoge priester, wij danken u dat u ons opnieuw weer ouderlingen en een diakones gegeven hebt die met uw geest vervuld zijn, om uw gemeente hier op aarde op te bouwen. Wij bidden of u hen steeds meer de gaven wilt geven die ze nodig hebben. Wijsheid, vrijmoedigheid, barmhartigheid, onderscheidingsvermogen, zodat ieder zijn of haar taak zo vervult als u dat verlangt. Wilt u hen bijstaan en hen helpen om hun dienst trouw te vervullen, zonder zich te laten hinderen door moeite of verdriet. Heer, wij bidden ook voor degenen die achter hen staan, op het thuisfront, vrouw, kinderen, hoe dan ook, Heer, zij zullen merken dat een ambt tijd en energie vraagt en soms ook kopzorgen oplevert. Dingen waar je misschien wel onrustig van wordt of wakker van kunt liggen. Wilt u hen ook helpen om dat te kunnen, aan te kunnen, om ook op hun plek mee te dienen, zodat de ander ook zijn ambt of haar ambt met energie kan blijven vervullen. Wij bidden of u ons als gemeente wilt zegenen, want we kunnen niet zonder, Heere Jezus. Geef dat wij als gemeenteleden ons ook aan de goede waarschuwingen van de ouderlingen onderwerpen. En geef dat we hen in ere houden om hun ambt. En als ze over de tong gaan, Heer, geef dat we dan niet alleen maar de menselijke kant of de gebrekkige kant belichten. Maar geef dat we hen ook zien in het licht van de Heer Jezus en zijn genade en kracht. Help ons om elkaar echt lief te hebben. Zorg ervoor dat wij de diakenen met blijdschap alles geven wat ze nodig hebben om de hulp te verlenen die nodig is in de gemeente. En wij bidden u, rust ons toe door de inzet van deze ambtsdragers voor het werk in uw dienst. Geef dat we dat niet aan hen overlaten, zodat zij druk zijn met van alles en nog wat en wij er de kantjes van aflopen. Maar geef dat we onszelf laten stimuleren en motiveren om ons actief in te zetten. Zodat we uit liefde voor elkaar en als gemeente opgebouwd worden. Heere Jezus, wij bidden vanaf deze aarde, vanuit dit poortgebouw. Wij dragen de wereld aan u op, Heer. De verkiezingen in de United States of America zijn gepasseerd en hebben een uitslag opgeleverd. Maar het land is ernstig verdeeld, Heer. Wij bidden om vrede, om heling, om ook een vredestichtende uitstraling van deze machtige natie in de wereld. En wilt u zo de gekozen president en vicepresident ook alles geven wat ze nodig hebben. Maar geef in alles, je zult toch maar de machtigste man op aarde lijken te zijn. Geef dat ze zich klein en afhankelijk blijven weten van u. De Heer van alle opperheren en de koning van alle koningen en presidenten. Heer, wij bidden voor Geert Borg, die zich aan onze geloofsgemeenschap wil onttrekken. Heer, u hebt uw doopbelofte aan hem gedaan en u bent een God van trouw en liefde en kracht. Wilt u hem toch in het oog blijven houden, in uw hart bewaren en hem in dit leven ook aan u verbonden laten blijven? Wij bidden voor al degenen die nauw bij hem betrokken zijn, ouders, broers, zussen, andere familie, Heer. Geef dat ze ook dit samen met u een plek kunnen geven. Wij dragen broeder Aage Veenstra aan u op, nu hij toch onrustbarende berichten heeft gekregen en een nieuwe experimentele behandeling moet ondergaan. Wij bidden om geloofskracht, Heer. Wij bidden ook om geneeskracht. Wilt u hem geloofsvertrouwen geven, zijn vrouw en kinderen niet minder? En geef dat ze ook dit traject dat zich nu ontrolt, ook samen met u durven en kunnen gaan. Wilt u de vergadering van het Moderame en de Kerkraad komende week zegenen? Laat uw geest erbij zijn, Heer. En geef dat we ons onder de hoede van Jezus Christus veilig weten. Wij bidden voor ons landelijk kerkverband, voor de generale synode, voor de theologische opleiding, voor allerhande deputaatschappen. Heer, er gebeurt veel achter de schermen, maar geef dat het uw kerk dient en geef dat het helpt om ons te bewaren bij uw woord. Heer Jezus, u bent de grote hoge priester en u hebt ons gegarandeerd dat u iedereen zult helpen en redden die door u tot God gaat. Wilt u het waarmaken in ons persoonlijk leven, maar niet minder in ons gemeenteleven? Wij bidden, onze Vader die in de hemelen woont, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw heerschappij in deze wereld met kracht doorbreken en help ons en alle mensen om naar uw heilige bedoeling te leven. Zoals de engelen dat als vanzelfsprekend doen. Geef ons met het oog daarop de gezondheid, het voedsel, de energie die we nodig hebben. En vergeef ons onze tekortkomingen en gebreken. En maak ons ook bereid om voorzichtig en liefdevol met anderen om te gaan. En leid ons niet in verzoekingen, Heer, laat ons geen speelbal worden van de boosaardige praktijken van de duivel. Maar verlos ons van het kwade. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheden. Amen. U krijgt de gelegenheid om uw liefdegave ook aan de Heer te geven. En laten we daarna opwekkingslied 672 zingen. Deze heerser over alle dingen wil u en mij zegenen. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over uw leven doen schijnen en u in alles genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u in alles vrede geven.
Thank you. hoorde jou opeens heel hard. En dat ding ging opeens naar beneden. Dus ik stond hier.